Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik in de Herdiani hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt tussen Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Bahasaku en als de laatste programma de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De prestaties van de Indonesische ambassade in Kiev in de afgelopen 9 maanden. Indonesische ambassadeur in Oekraïne, Yudi Krisnandi, leverde de afgelopen 9 maanden een aantal successen van de ambassade van de Republiek Indonesië in Kiev, Oekraïne. Prestatieverbeteringen van ambassade in Kiev tot op heden, waarvan er 1 Indonesische culturele paviljoen en Taman Miniatuur Indonesië in Kiev, Oekraïne heeft gebouwd. Er werd door Yudi Krisnandi in het officiële Instagram-account @YudiKrisnandi gezegd, geciteerd in Jakarta op woensdag. Yudi Krisnandi zei dat de ontwikkeling van Culture Pavilion en Taman Miniatuur Indonesië sinds 10 jaar geleden gepland is, maar nu kan het binnen de laatste 9 maanden worden voltooid zonder fonds van staatsbegrotingsuitgaven van KBRI. Hij zei dat de ambassade ook een handelsconsul in Charkov City, Oekraïne, zal openen om een nieuwe, niet traditionele markt in Oost-Europa voor Indonesische producten te openen. Op dit moment zei Yudi Krisnandi het Indonesische-Oekraïnse handelsvolume met 15%. Het aantal Oekraïnse toeristen naar Indonesië steeg ook tot 100%. Bovendien heeft Yudi bekendgemaakt dat hij op zoek is naar het aankoopproces van het Indonesian Embassy Office Building na 25 jaar hier. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië streeft 7e rang in Aziatische Spelen 2018. Indonesië streeft naar een 7e plaats in de Aziatische Spelen, die in augustus 2018 plaatsvinden in Jakarta en Palembang. De sporttakken waarop Indonesië zich richt, krijgen gouden medailles zoals badminton, ijzeren heffen, atletiek, jetski, boogschieten, pencaksilat, wushu en andere. Zoals gezegd door de vicevoorzitter van de Indonesische Sportcommissie of KOI, Mudai Madang in workshop van sportverslaggevers van Asian Games 2018 gehouden door RRI in Palembang, Zuid-Sumatra, op woensdag 21 maart. Volgens Modai, blijft Palembang de prioriteit van verschillende infrastructuren en andere faciliteiten optimaliseren om de uitvoering van Asian Games 2018 te voltooien. Volgens Modai Mardang zullen er naar schatting 2500 tot en met 3000 atleten, inclusief officials van deelnemende landen, verblijven in Wisma Atlet Palembang. Volgens Modai Mardang breidt de Palembang ook ongeveer 7500 vrijwilligers voor op alle behoeften van atleten en officials. We gaan nu naar het volgende nieuws. FTI heeft documenten waaruit blijkt dat tempe een cultureel erfgoed is. Het Forum Tempe Indonesia of FTI stelt dat er bewijs is dat tempe een immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid is dat zal worden gebruikt als een document voor onderwerping aan de UNESCO. FTI-voorzitter Professor Maria Astawan aan de zijlijn van een internationale workshop over tempe, gehouden door de Faculteit voor Landbouwtechnologie van de Widya Mandala Katholieke Universiteit Surabaya, in Surabaya op dinsdag, zei dat een van de krachtigste bewijsstukken de opkomst is van tempeworden in Serat Centini, waaruit blijkt dat tempe sindsdien bekend is 16e eeuw. Naast documentair bewijsmateriaal is een andere vereiste om naar UNESCO te evolueren, de erkenning van de rekening van Indonesië dat tempe een nationaal cultureel erfgoed is. De erkenning werd gegeven in oktober 2017. Deze workshop, voegde hij eraan toe, is een vorm van viering op de erkenning van de Indonesische rekening. Maar hij zei, de voordelen van UNESCO-erkenning van tempe worden verwacht zoals in batik. Nadat batik werd gevestigd UNESCO als het culturele erfgoed van 209, draagt iedereen batik, zowel oud als jong. We gaan verder met het volgende nieuws. Ministerie van Milieu en Bosbouw van Republiek Indonesië toegewijd aan het creëren van milieuvriendelijke steden. Het ministerie van Milieu en Bosbouw van de Republiek Indonesië blijft zich inzetten voor het creëren van groene en gezonde milieuvriendelijke steden. Om dit te bereiken zal het ministerie van Milieu en Bosbouw van de Republiek Indonesië de samenwerking met verschillende partijen blijven versterken en specifiek toezicht houden op het bosgebied in de stad. Dit werd verklaard door minister Siti Nurbaya Bakar in een speciaal interview met de Stem van Indonesië op dinsdag 20 maart in Jakarta.
The Ministry of Environment and Forestry will strengthen collaboration with city.
Het ministerie van Milieu en Bosbouw zal de samenwerking met stadsplanners, onroerend goed, praktijkmensen en mensen versterken om onze steden groener en gezonder te maken. We hebben in feite ook ministeriële decreet uitgifte in 209, een soort van begeleiding voor het beheer van bossteden en het begin van supervisie aan het stadsbestuur bij hun voorbereiding op de bosstad. Dus, we werken nu aan dat aspect. Minister Siti Nurbaya Bakar voegde eraan toe dat de toezegging om een milieuvriendelijke stad te realiseren in overeenstemming is met de grondwet 1945 met betrekking tot de implementatie van mensenrechten. Omdat het recht van mensen om in een gezonde en groene omgeving te leven deel uitmaakt van de mensenrechten. In verband met de koppeling tussen bossen en steden legde minister Siti Nurbaya Bakar uit dat de stad sterk afhankelijk is van bossen, omdat het voorziet in verschillende vitale behoeften voor mensen in steden, zoals water, frisse lucht en andere benodigdheden. We gaan nu naar het laatste nieuws. Het ministerie van Milieu en Bosbouw strijdt nog steeds tegen de illegale logging. De opkomst van illegale houtkap in bosgebieden verspreid over verschillende regio's in Indonesië heeft het ministerie van Milieu en Bosbouw van Indonesië hard aan het werk gezet om het te bestrijden. Volgens de minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya Bakar, in een speciaal interview met Voice of Indonesia op dinsdag 20 maart in Jakarta, heeft zijn partij honderden keren te maken gehad met illegale houthakkers en hen voor de rechter gesleept om verantwoording af te leggen van hun daden.
We work also very hard on this illegal logging. Within 3 years we have been having more than 144.
We werken ook erg hard aan het overwinnen van deze illegale houtkapt. Binnen 3 jaar hebben we meer dan 144 keer te kampen met deze illegale houthakkers. Er zijn meer dan 174 documenten voorbereid voor de rechtbank en er zijn meer dan 60 zaken in voorbereiding. Minister Siti Nurbaya Bakar voegde eraan toe dat naast illegale houtkapt, de versmalling van bosgebieden in Indonesië ook wordt veroorzaakt door verschillende andere factoren, waaronder de enorme bevolkingstoename in verschillende regio's. Daarom zal het verschillende inspanningen blijven leveren, waaronder de ontwikkeling van speciale instellingen die verband houden met bosecosystemen zoals bosbeheereenheid. Op basis van de gegevens van het ministerie van Milieu en Bosbouw, krimpen elk jaar minstens 1,1 miljoen hectare of 2% van de bossen in Indonesië. Gegevens van het ministerie van Bosbouw vermelden over 130 miljoen hectare van de resterende bossen van Indonesië, waarvan 42 miljoen hectare is gekapt of beschadigd. Bosvernietiging wordt steeds ernstiger en veroorzaakt verstoringen van bosecosystemen en de omliggende omgeving. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen en buitenland. Beste luisteraars, zijn we nu in het programma Commentaar van RRI World Service, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag, Water als de bron van leven. 22 maart elk jaar wordt gevierd als Wereldwaterdag. Deze waarschuwing is bedoeld om de vastberadenheid bij de uitvoering van de Agenda 21, die in 1992 werd ingesteld tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro, of in de volksmond bekend onder de naam Earth Summit, te bevestigen. Tijdens de 47e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 22 december 1992, middels een resolutie, werd het Agenda 21 voorstel aanvaard en tegelijkertijd aangeduid als Wereldwaterdag, die sinds 1993 wordt herdacht door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Agenda 21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw. Deze actieagenda is, hoewel niet bindend, gevolgd door verschillende internationale en governementele organisaties en wordt uitgevoerd op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Hoe zit dat met Indonesië? Op basis van gegevens van de minister van Binnenlandse Zaken van Indonesië wordt geschat dat de totale bevolking van Indonesië op 30 juni 2016 262 miljoen mensen bereikt. Deze hoeveelheid moet in overeenstemming zijn met de behoefte aan water. Als het niet wordt gehandhaafd, zal dit uiteindelijk leiden tot watercrisis als gevolg van ongelijke verdeling van waterbronnen. Vooral schoon water, waar voor consumptie. Naast onevenheden is het waterprobleem in een land met twee seizoenen zoals Indonesië, te veel in het regenseizoen, te weinig tijdens het droogste. Daarom heeft het adequaat management nodig. Er zijn veel manieren gedaan door de overheid, een van hen door het bouwen van infrastructuur zoals dammen. Dammen dienen om water te houden tijdens het regenseizoen en af te voeren tijdens het droge seizoen. Samen met de steeds snellere bevolking van Indonesië, het probleem van waterbronnen en het beheer van ervan nog complexer. Het belangrijkste is de controle over het en het toezicht op het gebruik van schoon water, omdat de bron steeds meer terugtrekt. Wees verstandig in het gebruik van water om de toekomstige generatie water nodig hebben om hun leven voort te zetten. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van de oprichting van de Arabische Liga in Cairo op 22 maart 1945. De Arabische Liga werd gevormd door 6 landen, Egypte, Irak, Transjordanië of New Jordanië, Libanon, Saudi-Arabië en Syrië. Jemen trad toe als lid op 5 mei 1945. Momenteel heeft de league 22 leden, maar de deelname van Syrië is gestopt sinds november 2011 als gevolg van overheidsrepressie tijdens de Syrische burgeroorlog. Het doel van de Arabische Liga in 1945 was om de politieke, culturele, economische en sociale programma's van haar leden te versterken en te coördineren en om geschillen tussen hen of tussen hen en derden te bemiddelen. Vervolgens ondertekende de ondertekening van de overeenkomst in zaken gezamenlijke defensie en economische samenwerking op 13 april 1950 de coördinatie van militaire verdedigingsmaatregelen. In maart 2015 heeft de secretaris-generaal van de Arabische Liga de oprichting aangekondigd van Arab Joint Task Force met als doel extremisme en andere bedreigingen voor de Arabische landen tegen te gaan. Deelname aan dit project is vrijwillig en het leger grijpt alleen in op verzoek van een van de lidstaten. We gaan verder met de andere gebeurtenis, de onafhankelijkheid van Jordanië. Op 22 maart 1946 werd Jordanië onafhankelijk. Aan het begin van de islamitische verovering werd Jordanië onderdeel van het islamitische kalifaat. In het midden van de 16e eeuw werd Jordanië geregeerd door het Ottomaanse Rijk. Na de Eerste Wereldoorlog en de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk zetten de Britten Jordanië, Irak en Palestina. Op 22 maart 1946 tekende Groot-Brittannië een verdrag om de onafhankelijkheid van Jordanië over te dragen aan het Koninkrijk. We eindigen met de gebeurtenis van de Wereld Waterdag. Wereld Waterdag is een gedenking gericht op het aantrekken van publieke aandacht voor het belang van schoon water en bewustzijn in spanningen voor een duurzaamheid van watervoorraden. Wereld Waterdag wordt elke 22 maart gedacht. Dit herdenkingsinitiatief werd aangekondigd tijdens de 47e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 22 december 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië. Elk jaar heeft Wereld Waterdag een speciaal thema. Thema voor Wereld Waterdag 2018 is Nature for Water, op zoek naar een natuurlijke oplossing voor de wateruitdagingen waarmee we in de 21ste eeuw worden geconfronteerd. Luisteraars, dat was Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Hoya, hoya,
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is LHK-minister beoordeelde dat de waarde van gemeenschapszorg voor afval verhoogt. Minister van Milieu en Bosbouw of LHK, Siti Nurbaya Bakar, reageerde op de berichtgeving dat Indonesië is het land dat op een na grootste bijdrage levert aan plasticafval naar de zee. Volgens minister Siti Nurbaya maakt die informatie gebruik van de gegevens van 2015. Ondertussen hebben verschillende gemeenschappen zich de afgelopen 2 jaar enorm bezorgd gemaakt over verspilling bij de Indonesische overheid. Minister Siti Nurbaya Bakar zei tijdens de National Trust Concert Day of HPSN-dag in Makassar op zondag 18 maart 2018 dat er vanaf 2015 tot nu toe veel veranderingen zijn geweest in Indonesië, omdat de dynamiek van mensen op afval ook erg hoog is. Hij zei dat de gemeenschapsbeweging die zich bezighoudt met afval bijna alle geledigingen van de samenleving omvat, variëren van studenten, verkenners, privé-overheidsinstellingen en anderen. Siti Nurbaya Bakar voegde eraan toe dat kinderzielen zijn gevormd om bewust te verspillen en afval verwerken om productief te zijn en de familie-economie te helpen via Garbage Bank. Met betrekking tot afvalbeheer zijn er momenteel ongeveer 5244 vuilnis en 500 TPA-verspreidingen in 30 provincies in Indonesië. Directoraat-generaal Afvalbeheer, Afval, Giftige en Gevaarlijke Stoffen, KLHK, heeft ook samengewerkt met verschillende verpakkingsbedrijven voor de productie van milieuvriendelijke producten. Ondertussen, gerelateerd aan afval, volgt de regering de presidentiële verordening in zaken Nationaal Actieplan voor Afvalbeheer op Zee. De nationale actie wordt uitgevoerd in 26 steden met stranden of grote rivieren bij de gemeenschap onder meer in Surabaya, Manado, Jakarta, Denpasar en Banjarmasin. Ondertussen zei Rosa Vivian Ratnawati, de directeur-generaal van afvalstoffen, gevaarlijke en giftige stoffen, dat de National Trash Concert Day bedoeld is om het publiek bewust te maken van het behoud van reinheid. Het thema van HPSN-dag in 2018 is Sayangi Bumi, Bersihkan dari Sampah, of Hou van de Aarde met Vrij van Afval. Dat evenement werd verlevendigd met verschillende activiteiten, waaronder de tentoonstelling van afvalrecycling, afvalweging, carnaval van afvalrecycling en opruimactie. Naast minister Siti en waarnemend taak van Makassar burgemeester Syamsu Rizal, werd dit evenement ook bijgewoond door het hoofd van de afdeling onderwijs van Makassar, Mukhtar Tahir, en moeders die zich bij de groep Garbage Banks aansloten. Deze activiteit zelf is verpakt in de vorm van een participatieve dialoog met sommige gemeenschappen die zich bekommeren om verspilling in Makassar. Er zijn ook carnaval-evenementen van vuilnisrecyclingsafval, afvalophaalactie en afvalrecyclage-tentoonstelling. De bezoekers werden ook vermaakt met mouwmere gymnastiek, trommelbandattractie, evenals lezen van poëzie die werd gepresenteerd door basisschoolleerlingen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Ine Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier. The Stem Fund Indonesia in Jakarta, Unit Programa Bahasaku, Asat Pahaut Media Fund Diversiteit Fund Regional Talent in Indonesia. Stem Fund Indonesia in Jakarta, in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talent diversiteit in Indonesia. Zijn we weer terug met me in de Herdiani in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u naar de provincie Maluku gaan om het taal hiertoe verder te leren kennen. Hoewel de status van het dorp maar de Galahatan samenleving heeft een diverse beroep, zoals leraren, vissers, boeren, militairen, politie, ambtenaren. Het meest dominante levensonderhoud onder de bevolking van Galahatan is echter de landbouwer. Door de landbouw voldoen sommige mensen in gegroeid Galahatan aan de behoeften van het leven als volzelf. Over het algemeen bestaat de zinstructuur in Galahatan uit het onderwerp, het predicaat en het object. De clausules in Galahatan-taal bestaan ook uit vrije clausules en gebonden clausules, zoals in het Indonesisch en verschillende andere talen. Beste luisteraars, dit is een paar voorbeelden van woorden en frasen in het Galahatan taal. Suai. In het Nederlands betekent komen. Hilamalawa. Die in het Nederlands betekent uit het zijn. Hamu. Die betekent opstaan. Orasilima. Die betekent om 5 uur. En eeuw. Die betekent gaan. En luisteraars, dit is de voorbeelden van zinnen in het Galahatan. Papai suai hilamalawa. Papai suai hilamalawa. In het Nederlands dit betekent vader kwam terug uit het tuin. Yauhamu orasi lima. Yauhamu orasi lima. Dit betekent ik sta om 5 uur op. Apa itu? Ina eu ipasar. Apa itu? Ina eu in pasar. Dit betekent gisteren ging moeder naar de markt.
to STEM Fund Indonesia in Jakarta. Inat programa Bahasaku, Asat Pahaut Media Fund Diversitet Fund Regional Talent in Indonesia.
Als u kritiek en suggesties heeft, kunt u ze per e-mail sturen naar onze e-mailadres voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. Of op onze social media pagina's zoals op Facebook The Voice of Indonesia of Twitter Voi Indonesia. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regionale talent in Indonesia. We zijn weer terug met mij in de herdiani en dat was het programma. Bahasaku. Nu gaan we in de laatste programma De Muziekhoek van Indonesia. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De Muziekhoek van Indonesia. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. Beste luisteraars van RRI World Change, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Indah Herdiani in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. In deze episode presenteren we nostalgische popliedjes van Helen Sparinga. Als de opening van de episode voor vandaag, presenteren we een liedje met de titel Pirunya Cintaku. Veel luisterplezier. En blijf met ons in www.voinews.id.
Oh.
Luisteraars, de naam Helen Sparinga begon bekend als muziekliefhebbers te worden in Indonesië sinds de release van het album getiteld Birunya Cintaku in 1985. Dit album wordt ondersteund door Obi Mesak, Wahyu Oz en Titi Doris als gastvocalist. Bovendien verschijnt de naam Mus Mulyadi ook op verschillende nummers in dit album als een componist. Het vlaggenschip leidt in dit album zelf de titel Birunya Cintaku. Het lied Birunya Cintaku is een creatie van Obi Mesak. Dit lied vertelt het verhaal van geliefden die van elkaar houden maar uiteengaan omdat de man dubbelzinnig is. Naast het nummer Birunya Cintaku heeft dit album nog een andere hitsingle getiteld Kudustai Dukaku. Luisteraars, voordat we verder gaan, luisteren we naar een ander liedje met de titel Antara Hitam dan Putih. Veel luisterplezier!
Ombak laut biru mendengar kau memutus cinta, bergetar kilat di angkasa, sedangkan tiada hujan. Lihatlah terlanjur sesat langkah di karena janji ibarat tangkai, aku telah patah. Ibarat gurun aku tandus, ibarat sungai aku kering. Kini musnah harapanku, cinta terputus di tengah jalan. Oh, oh, kau tinggalkan noda hitam, buah cinta. tersesat langkah diri karena janji. Ibarat tangkai aku telah patah, ibarat gurun aku tandus, ibarat dan tak pernah terlahir lagi, dan tak pernah terlahir lagi.
Listeners, not outbringing from that album Birunya Cintaku, Blijf Heren Sparinger di World van de Sleeps Stemmingen in Indonesia for Vrijen. En Jarna Birunya Cintaku in 1986 bracht zij een album uit met de titel Semerah Duka Hati, dat ook heel goed wordt ontvangen door Indonesische muziekliefhebbers. Pas in dat jaar bracht zij het album Antara Hitam dan Putih in november 1987 opnieuw uit. In dit album is vlaggenschip nummer Antara Hitam dan Putih. Door dit nummer steeg de naam Helen Sparinger in de nationale muziekscene. Dit lied vertelt het verhaal van een vrouw die zo gewond, verdrietig en teleurgesteld was omdat de minnaar haar liefdebaars doorsneed. Luisteraars, we zijn aan het einde van de episode voor vandaag met de topic Helen Sparinger. Als de afsluiting van de vandaag episode luisteren we naar andere twee liedjes van Helen Sparinger met de titel Antara Cinta dan Kenyataan en Masih Adakah Kita-Kita. Veel luister plezier en tot volgende episode.
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie Kortegolf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Masih ada kita.
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentie Kortegol 15150 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres touchprogramrri@gmail.com. U kunt ze via ook post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat nummer 4-5, Jakarta 10110, Indonesië. Bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 15150 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.